Cathy Dirks bij ons in de studio. Welkom. Jij figureert op de tweede plaats voor de CD&V. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Gisteren zag ik Bart de Wever, even uw kartelpartner. Het is een degelijke oerconservatieve rechtse gast, die heel intelligent uit de hoek kan komen, waar je verschrikkelijk mee oneens kunt zijn, maar hij is intelligent. Is dat niet raar voor iemand die van ACW-signatuur, iemand uit de christelijke arbeidersbeweging, komt om daar samen mee op te figureren?
Wel nee, ik heb geen enkel probleem met Bart de Wever en met zijn manier van denken. Op een aantal punten verschillen we misschien van mening, maar wij zijn het echt wel fundamenteel eens over een aantal zaken. Met name dat de staat, de overheid, lang niet alles moet doen. Hè. Dat ook het individu niet alles moet doen. En vandaar dat wij zeggen van kijk wat er in die samenleving zelf gebeurt. En daarom zijn wij ook allebei communautaristen. Hè. Dat is met een moeilijk woord wil dat zeggen. Dat er tussen staat en individu nog zoveel, veel fundamenteel is. Het gezin, verenigingen, vrije scholen. Zoveel mensen die belangrijke initiatieven nemen en waarvan wij zeggen dat de overheid mensen vooral moet ondersteunen die samen engagementen opnemen in die samenleving. De staat moet niet alles doen en we geloven ook niet in het rauwe individualisme van elk voor zich, hè, zoals Hugo Kovelier dat in de debatten in deze momenten heel vaak ook verwoord. Een tweede punt, en dat bindt mij heel sterk ook met Bart de Wever en trouwens ook heel onze lijst, is een veel scherper klemtoon op het evenwicht tussen rechten en plichten. Tussen rechten en verantwoordelijkheid. En dan leg ik de link naar het ACW. Voor mij is net dat evenwicht tussen rechten en plichten en die klemtoon op verantwoordelijkheid de basis voor solidariteit. En die solidariteit is datgene waar de beweging ook heel sterk voor staat. Dus eigenlijk is dat helemaal geen tegenspraak, in tegendeel.
Nu, ik heb de vraag aan Patrick Janssens ook gesteld. Heel veel problemen van de stad Antwerpen hebben te maken met globalisering. Rechtstreeks en onrechtstreeks. Sociale achteruitstelling, mensen die hebben bang voor het verlies van hun job. Denk maar recent aan Agfa, maar ook de problemen die in de petrochemie zijn geweest. Dat ging dan over lonen, maar ook het generatiepact hebben we gehad. Er is een historische stadsschuld. En Patrick Janssens zegt bijvoorbeeld, ja, die gaan wij braaf afbetalen. Terwijl dat wel wat serieus, wat ademruimte zou geven voor een stad om aan sociaal beleid te doen. Moest men tenminste een soort van moratorium om die rentelast bijvoorbeeld. Wat hoe sta je als ACW daar tegenover? Of als ACW gezien de politiek?
Ik denk dat er heel concrete afspraken gemaakt zijn tussen de stad Antwerpen en het Vlaams Gewest over die afbetaling van de schuld. En ik denk dat daar Schepen Bungeneers goed werk gedaan heeft, hè, om die schuldafbouw voor een stuk ook te realiseren. En op die manier stilaan ook weer ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven. En je kan niet zeggen dat er hier in Antwerpen niks gebeurd is, desondanks ondanks die schuld. Het zou natuurlijk veel beter zijn mocht er een echte schuldverlichting komen. Dat zou iedereen willen, maar je moet ook realist zijn.
Het is de enige Belgische stad die verlichting niet gekregen heeft.
Ja, maar dat heeft ook veel te maken met de manier waarop in Antwerpen de fusie gerealiseerd is, veel later dan in 76. Enfin, dat heeft tal van redenen. En nog eens, als er een politieke meerderheid voor te vinden valt om die schuld weg te nemen van de schouders van Antwerpen, tant mieux. Maar nog eens, ik denk dat we nu stilaan naar een situatie zijn waar we schuldenvrij zijn. En dat is wel belangrijk. Maar ik wil nog even terugkomen op uw punt over globalisering, want dat is eigenlijk het meest cruciale. Ik herinner mij zeer goed het briljante boek van Philippe Rogiers, Eigen Schuld Eerst. En daarin zegt hij, als de wereldburger van Senegal de wereldburger van Antwerpen ontmoet, dan is dat een verrijking. En als de asielzoeker uit een of ander Afrikaans land de werkloze of gepensioneerde ouderen van de zeehoek ontmoet, dan is dat conflictstof. En dat zeer goed samenvat waar het over gaat. Ik denk dat wij ook als politici ons zeer wel bewust moeten zijn van de vele kansen die in globalisering zitten en die we moeten ook maximaal uitputten. De stad moet er ook helemaal klaar voor zijn. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor die problemen van samenleven die er wel degelijk zijn. Hè. Wij staan er ook met twee voeten in. We zien dat ook dag in dag uit. Als mensen zich zo vervreemd voelen, laten we daar als politici op een zeer constructieve manier mee omspringen en die niet stigmatiseren als de zogenaamd onverdraagzame.
Frank, kan je daar een beetje op reposteren?
Nee, ik moet zeggen, voor een groot stuk volg ik die redenering. Natuurlijk, voor de cosmopoliet is het geen enkel probleem. Hè. Ik bedoel, die voelt zich overal en nergens thuis. Maar het is voor de mensen aan de basis die dat vaak zien, ook als een concurrentie op de werkvloer enzovoort. Ik bedoel, ik vind dat daar serieus werk moet voor gedaan worden, ook van de overheid, om voorlichting te geven en eventueel ook, laten we zeggen, werkverschaffing is nu ook in overbodige luxe. Als je ziet naar werkloze percentages in migrantenjongeren enzovoort, dat bedoel ik, dan vraag je voor moeilijkheden als je dan lang laat sudderen. Hè?
Ik wil er twee dingen op zeggen. We zeggen hetzelfde over onderwijs. Je stelt inderdaad vast dat in hoofdzaak allochtone jongeren veel vaker de school verlaten zonder diploma, veel vaker blijven zitten. En vooral Groen en SPA zeggen dan van, kijk, dat is het bewijs van ongelijkheid van kansen. Nu, daar heb ik het stilaan moeilijk mee, ook wat betreft de werkloosheidscijfers. Ik denk dat we daar scherper dan ooit toch wel de klemtoon op moeten leggen op een stuk eigen verantwoordelijkheid. Als je eerlijk kijkt, dan vind je weinig regio's in de wereld, weinig tijdstippen in de geschiedenis met zoveel kansen als hier en nu in Vlaanderen. En als we het daarover hebben, moeten we het ook voortdurend hebben over het grijpen van die kansen. En dat is toch wel belangrijk, want dan verleg je discours naar een veel evenwichtiger benadering van oké, die overheid moet absoluut blijven investeren in de kansen. Er is geen enkele discussie over elk talent moet een volle ontwikkeld worden. Maar dat gaat ook maar gebeuren als iedereen echt keihard die verantwoordelijkheid neemt. Eén kleine anekdote. Ik kreeg op het einde van het schooljaar van Mohamed Chakar een brief gericht aan alle allochtone verenigingen en ook aan ouders met de boodschap hoe je een B- of een C-attest, een attest waaruit gezegd wordt van je mag die richting niet meer volgen of je bent gebuist, hoe dat je dat moet aanvechten. En wel nu, ik zou ook graag in het begin van het schooljaar een brief zien uit die gemeenschappen met de boodschap van, als je wil slagen, dan zorg je ervoor dat je tijdig in je bed ligt, dat je niet s'avonds al te lang rondhangt, dat je niet te veel naar Al Jazeera en Marokkaanse of Turkse televisie kijkt. En ik kan zo'n heel race voorbeelden opsommen, wat ook dat hypothekeert kans dat je thuis maximaal Nederlands spreekt. Dat zijn ook allemaal elementen waar we even sterk responsabiliserend op moeten optreden. Nog één stukje over werk. Ik ging onlangs spreken in een school voor deeltijds leren, deeltijds werk. En die jongeren zeiden van, ja, werkgevers die moeten ons niet, wij worden allemaal gediscrimineerd en uitgesloten. Een bekend verhaal. En toen vroeg ik, wie van jullie heeft een job? Wel nu, al die vingers gingen naar omhoog. Op één Vlaamse jongen na, die zei, ik heb het te bond gemaakt, ik was altijd veel te laat, ik heb er mijn voeten aangeveegd. Ja, dat betekent dat die overtuiging die ook voortdurend wordt herhaald en herhaald en herhaald, niet strookt met persoonlijke ervaringen. En daar moeten we vanaf veel meer succesverhalen blijven investeren, maar ook toch drukken op die eigen verantwoordelijkheid. En daar worden vooral die mensen zelf beter van geworden.
Ben je dan aan het zeggen dat er eigenlijk geen probleem is van werkloosheid en discriminatie en racisme bij vreemden? Want dat horen we er toch een beetje door.
Nee, dat zeg ik niet. Maar nog eens, het mag ook niet altijd de boodschap zijn van er is niets anders dan, of je krijgt sowieso geen kansen op, of je wordt per definitie uitgesloten, omdat elke concrete situatie van racisme en uitsluiting die je kan aantonen, die moet worden aangepakt. En ik ben ook een voorstander van praktijktest bijvoorbeeld. Hè. Dat is onaanvaardbaar. Maar door het feit dat je dat permanent als hoofdlijn aanhaalt, beginnen jongeren dat na te praten, alhoewel dat niet strookt met hun eigen levenservaring en situatie, met als gevolg dat je ook heel fatalistisch kunt worden. Dat je ook kan zeggen van, waarom zou ik mijn nek keihard uitsteken? Waarom zou ik mij keihard inzetten? Want ik word toch gediscrimineerd, ik word toch uitgesloten. En we moeten daar heel erg mee op.
Maar is het niet logisch dat we dus wij als Belgen, autochtonen, actie voeren naar onze eigen groep? En dat is dan de racistische instelling van een aantal onder ons, ja? En dat het, ja, het is gemakkelijk om te zeggen tegen de Marokkanen, ja, jullie moeten maar harder werken. Zelfs al is het voor een stuk misschien wel gerechtvaardigd. Hè, maar
nog eens, ik zie heel veel werkgevers die smeken om jobs. Ik zie overleg tussen werkgevers, actieplannen tussen VKW, VOCA en anderen, die specifieke acties ontwikkelen om allochtonen kansen te geven om een job te accepteren.
Bijvoorbeeld de garagepoortfabrikant die de Marokkanen weigerde en die dan dus niet eigenlijk afgevallen is door de middenstandsorganisatie.
Mm-hmm. Wel nog eens, ik denk twee dingen. Eerst en vooral moeten ook gaan nakijken waarom een aantal mensen bepaalde mensen niet aanwerven. Ik vind dat we dat ook geen taboe over mogen maken. Toen ik met mensen van de acht sprak, dan zeiden zij van, wij hebben ook zelf op onze werkvloer, en dat gaat dan over een integratiesector, hè, die er dus dag in dag uit mee bezig is en die net tot doel heeft ook om die kansen verder te versterken. Ja, zeggen ze, wij hebben echt wel heel grote moeilijkheden om ook met mensen, medewerkers van heel diverse origine te werken. En wel nu, laat dat ook open bespreekbaar zijn. Mm-hmm. Geef ook die werkgevers de instrumenten, de mogelijkheden om dat ook goed te integreren op hun werkvloer. Maar zo meteen dofies veroordeeld is echt de juiste aanpak. Maar nog eens, ik aanvaard dat niet. Hè. Allee, ik vind dat je inderdaad daar moet zeggen van... als er geen andere reden zijn dan de louter huidskleur van die persoon, vind je dat niet kan. Ik zal nog een ander voorbeeld geven. Ik rijd geregeld met een taxi. En een goed voorbeeld is dat heel vaak Marokkaanse of mensen van Marokkaanse origine of Turkse origine taxichauffeur zijn. En ik vraag hen ook altijd, komt het voor dat iemand die u gebeld heeft, weigert om met u mee te rijden, omdat u van Turkse of Marokkaanse of Irakese origine bent? Dat gebeurt. En hoe wordt er dan ook op gereageerd door uw baas? En wel zeggen ze, dan sturen die nooit iemand anders. Onze boodschap is dan, als je bij ons niet wilt meerijden, dan gaat je te voet. Ja? En ik vind dat ook een mooi signaal. En dat, denk ik, moet meer systematisch gebeuren ook.
André, wil jij daar eens even op het heel deze boterham jouw licht laten schijnen?
Het probleem is altijd welke positieve discriminerende maatregelen kan men opleggen, afdwingen. En zijn er mogelijkheden bijvoorbeeld het solliciteren anoniem te maken, alleen met initialen of met het nummer van het paspoort of ik weet niet wat. Men kan allerlei dingen doen, opleggen, dwang opleggen, maar mijn indruk is dat in Vlaanderen nog altijd de werkgever, de patroon, de baas in eigen huis is. En als er opgetreden wordt tegen die meneer daar in de buurt van Brussel met zijn kanteldeuren, dan heeft hij allerlei mogelijkheden om te zeggen, het is de klant die het niet wil. En de klant is dan weer koning. Dus er zijn allerlei ontsnappingsroutes en dat komt omdat er toch een gebrek is aan wettelijk kader, denk ik. En dat ligt bij het parlement.
Is het probleem niet dat dan de middenstandsorganisatie het niet afkeurt? Dat is toch een veel grotere morele druk die ontbreekt?
Unizo.
Ja, maar dan kan men een inspectie instellen en men kan zeggen van bij iedere sollicitatie moet er een kopie van de brief ergens naar een arbeidsrechtbank of ik weet niet welke instantie gaan, die kan controleren of inderdaad de meest capabele kandidaat, al is die van allochtone origine, of die het wordt of niet, en of dat een vacature blijft. Er is geen enkele controlemogelijkheid. Het is altijd signalen geven achteraf. En ik begrijp, de allochtonen worden daar moe van. Zij hebben niet het gevoel dat zij medewerking krijgen.
Ja, ik vind dat een vorm van geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Allee, als u zegt van iedereen die een sollicitatiebrief stuurt naar een werkgever, moet dan ook doorsturen naar de arbeidsrechtbank, wat ook helemaal de rol niet kan zijn uiteraard van de arbeidsrechtbank. Dus dat gaat ervan uit dat per definitie alle werkgevers hier als zeer verdacht worden beschouwd. Dat vind ik ook problematisch. Als we een samenleving proberen op te bouwen en wantrouwen is het fundament, dan pas ik eigenlijk wel. Tweede punt is, u zegt van, er ontbreekt ons een wettelijk kader. Dus dat wettelijk kader, dat is er. Er is een antidiscriminatiewetgeving, er is een antiracismewetgeving. Daarin staat ook heel expliciet dat het discrimineren voor op de arbeidsmarkt, trouwens toepassing van Europese regels, wel nu dat kan worden gesanctioneerd op wel bepaalde manieren. Het is ook aan de rechtbank voorgelegd. Ja, als de rechtbank van oordeel is dat er in dat ogenblik om andere redenen, ik ken het dossier tot in detail, geen reden is om te spreken van discriminatie, goed, dan ga ik ervan uit dat die rechtbank geen racistische rechtbank is. Dat die op een correcte manier de feiten heeft beoordeeld en de wetgeving daarop heeft toegepast en correct heeft geoordeeld. Nog één puntje over anoniem solliciteren. Nu, ik weet niet wat dat met u is, maar voor een stuk, de naam van iemand is toch een wezenlijk deel van zijn identiteit. En ik vind het zeer erg dat in een samenleving we ervan moeten uitgaan dat je dan maar zonder uw naam moet solliciteren. En trouwens, degene die echt met anonieme sollicitaties werkt, met name de overheid, is de slechtste leerling van de klas. Daar is de diversiteit het geringst. Hè. Zowel de Vlaamse gemeenschap, stadsbestuur, op Tolstien en Wezen, nu veel beter omwille van de specificiteit van de taken. Dus ik vind dat de overheid in eerste instantie ook het goed voorbeeld moet geven. En we hebben echt wel nood aan goede rolmodellen. Maar ik stap niet mee in een verhaal waarbij we zeggen van de witte zijn de slechte en zijn per definitie degene die uitsluiten. En de gekleurde en degene die hier als migrant komen, wel nu die... dat zijn degenen die we moeten koesteren en diegenen die nooit iets fout doen. Allee, ik vind dat is een heel zwart-wit tegenstelling waar ik echt niet in mee wil stappen.
Ja, inderdaad, het is een heel zwart-wit tegenstelling, maar aan de andere kant stel ik toch vast, wanneer de politiek tekortschiet, dan beginnen ze te praten over de persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik weet heel goed dat er gewoon te weinig jobs zijn. Ik bedoel, Er zijn zoveel jongeren die doelloos aan de straten rondlopen. En eigenlijk zouden die veel beter af zijn. En de samenleving veel beter af zijn als die een zinvolle job zouden krijgen.
Maar tegelijkertijd zijn er zoveel vacatures open. Er is een gigantische mismatch, zeker in Antwerpen, ook voor laaggeschoolden. Wat let die mensen om ook effectief daar die jobs in te vullen? Wij zien dat ook op het OCMW. Jonge, gezonde mensen, ja, die altijd wel een reden hebben om nog niet te gaan werken, of die het vertikken, of die een sociaal tewerkstelling die hen wordt aangeboden verkwanselen door een problematiek van druggebruik, door niet op te dagen, door ongewettigd afwezig te zijn. Allee, ook dat verhaal is genuanceerd en laten we dat ook genuanceerd voelen met de feiten op tafel, zoals Ludo Abicht, vind ik, in een perfecte opiniestuk ook heeft voorgesteld.
We gaan het even hebben op de verkiezingen zelf, over de opiniepeilingen. Frit zit ook bij ons en die heeft het zitten bestuderen en die gaat daar interessante vragen over stellen.
Het is af en toe interessant om de Gazette van Antwerpen te lezen, niet alleen voor het echte stadsnieuws, hè, maar dit is de laatste peiling die zij samen hebben uitgevoerd met de VRT. Veel daarvan is al bekend geworden gisteravond, denk ik, in het journaal, maar nu hebben we het hier op papier. Mevrouw Berks, CD&V doet helemaal niet zo slecht, hè? 13,9% in. Het zijn peilingen, het zijn nog geen uitslagen.
Het zijn inderdaad peilingen. En dus, maar voor ons is die uitslag vooral een aanmoediging om nog keihard te werken deze week. Want we hopen toch op beter.
En nog beter.
Ik moet eerlijk bekennen dat de sfeer onder mensen op de straat eigenlijk erg positief is. Het is lang geleden dat wij zo positief werden bejegend. In 2000 werden we net niet uitgejouwd. Het was heel onaangenaam campagne voeren in die tijd. Dat hebben we nu helemaal niet. Dus we hopen toch nog dat we, ja, door keihard te werken, toch nog een paar puntjes kunnen stijgen.
Ja. Maar burgemeester Sjerp Grijpen, dat zit er niet in. Hè. Sommige andere onbetrouwbare peilingen hadden zo'n deur opengezet dat misschien uw lijsttrekker toch nog wel op het schoon verdiep zou kunnen eindigen.
Oh, ik heb geen oordeel te vellen over betrouwbaarheid of onbetrouwbaarheid van peiling. Ik denk dat elke peiler wel zijn methode heeft en ervan overtuigd is dat hij dat op een heel professionele manier doet. Meneer Thewissen is ook docent aan de universiteit, dus ik ga ervan uit dat hij ook wel weet waar hij mee bezig is. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is dat we een goed bestuur kunnen voeren na de verkiezingen. En nog eens, het zijn nu nog campagnetijden en het gaat er vooral om nu om het alternatief goed voor te stellen en mensen daarvan zoveel als mogelijk te overtuigen.
Als we nu naar die peilingen kijken en als we eventjes kijken naar hoe het Vlaams Belang nu weer scoort, daaraan zie je inderdaad, en dat is ook uit alle onderzoek de afgelopen jaren gebleken, dat het Vlaams Belang kan rekenen op een ontzettend trouw kiezerspubliek. De verschuivingen doen zich voor, zeg maar, nu bij de coalitiepartners, bij de coalitiepartijen, waarbij de SPA, of moeten we eerder zeggen, hun, nou, niet echt leider, hè, maar de lijst van de burgemeester rond die 23% blijft hangen. Ik dacht dat de burgemeesterskandidaat Patrick Janssens daar, ik zag hem gisteren op tv, heel tevreden mee is. Maar de verschuivingen doen zich dus bij de coalitiepartners voort. Het is blijkbaar ontzettend moeilijk om toch kiezers van Vlaams Belang naar een andere partij te trekken.
Ja.
Heeft u daar wat een CD&V dan betreft een verklaring voor? Die trouwheid?
Wel, ik denk eens een stap gezet dat het inderdaad de schroom ook weggevallen is om voor die partij te stemmen. En twee, vrees ik, denk ik, dat dit ook wel voor een stukje verklaarbaar is doordat een aantal samenlevingsproblemen misschien nog altijd te weinig de politieke agenda halen om dan ook heel constructieve, positieve oplossingen te krijgen.
Maar ik zag vanochtend bijvoorbeeld op ATV iemand die betrokken was bij deze peiling. En dat, die had het ook over ander onderzoek dat we hier in de krant niet terugvinden. Maar uit dezelfde peiling blijkt bijvoorbeeld dat 58% van de Vlaams Belang-kiezers het beleid van de stad ondersteunen en tevreden zijn met het gevoerde beleid.
Ja, dat vond ik het meest merkwaardig ook van de vorige peilingen. Daaruit bleek dat, ik denk, 68% van de totaliteit van de Antwerpenaren zeer tevreden waren over het gevoerde beleid. En tegelijkertijd zie je dat de oppositie stijgt. Ja, normaal gezien, als je tevreden bent met het beleid, dan geef je je stem aan het beleid. In de hoop dat dan het beleid wordt verder gezet. Maar kennelijk is dat niet zo. Ja, echte verklaringen, dan zullen we diepteonderzoek moeten doen bij diegenen die voor die partij stemmen. Maar wat mij vooral verontrust en waar we, denk ik, in Antwerpen toch echt wel af van moeten na 8 oktober, is de scherpe polarisatie. En voor mij is dat ook nog eens scherp duidelijk geworden.
Patrick Janssens zal dit graag horen.
Ja, polarisatie in de betekenis die misschien niet zo scherp degene is die dat, waar dat Patrick Janssens het over heeft. Maar wat mij heel sterk is bijgebleven na de verschrikkelijke moorden van Hans van Themsen, was dat die stille mars verdriet is van, ah, wat een heel mooie... Een heel mooi moment was ook een moment van catharsis, van loutering voor deze stad. Dat vrij kort voor die witte mars, dat ook een manier was om met die emoties om te gaan, dat dan meteen werd gezegd dat kiezers van die partij niet welkom waren. Ja, dan heb ik zoiets van, dat zijn nu net uitgerekend mensen die daar moeten zijn. Waarom moeten we toch voortdurend weer mensen stigmatiseren die voor die partij kiezen en gekozen hebben? Laten we de problemen onder ogen zien, ernstig nemen en daar op een zeer constructieve manier mee omspringen.
Ja, en ik wil met u even doorgaan, hè, op dat kiezerspubliek van het Vlaams Belang. In een van de standpunten van de Gazet van Antwerpen schrijft vandaag Luc Rademakers in zijn krant: de malcontenten zijn samengetroept in een hoek waar het gebrek aan zelfredzaamheid de schuld zou zijn van de politiek. Die mensen bij de samenleving betrekken blijft een haast onmogelijke opgave. Maar ze opgeven is geen optie. Ik ga u dezelfde vraag stellen als degene die we vorige week ook aan Patrick Janssens gesteld hebben. Wat heeft de CD&V, wat heeft u, de kiezer van het Vlaams Belang, te bieden?
Mm-hmm. We hebben in elk geval te bieden dat wij zonder taboes de problemen die ons aangekaart worden of die we dag in dag uit vaststellen, met open vizier zullen aanpakken. Twee, dat we scherper dan ooit de klemtoon zullen leggen op dat evenwicht tussen rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Er leeft, terecht of ten onrechte, zeer sterk het gevoel dat, dat bepaalde groepen in de samenleving om een of andere reden makkelijker een aantal dingen gedaan krijgen dan anderen. Kiet of dat terecht of ten onrechte is.
Heeft u het nu over die groep waar meneer Momme het er straks over had, van degenen die wel zelfredzaam zijn?
Nee, ik heb het over mensen, ik bedoel ermee van, er is een diepe overtuiging bij mensen in Antwerpen-Noord, op andere plekken, dat ja, sociale woningen sneller worden toegekend aan wel bepaalde groepen. Waarom? Wel, de sociale woningen zitten in hoofdzaak vol. Er zijn veel meer sociale woningen verhuurd op dit ogenblik aan mensen met een vreemde origine. Ja. Dat betekent dat sommige mensen die ook leven van een vervangingsinkomen, ja, daar veel moeilijker in geraken. We moeten toch streven voor in een aantal wijken naar een veel betere mix dan op dit ogenblik het geval is. En dat zijn stap voor stap dingen die we moeten zeggen van, wat doen we als we in het OC&W een beleid voeren waar wij heel strak gaan voor die activering van mensen. Iedereen die niet werkt, die een leefloon krijgt, en wel nu, die wordt verplicht om zeer snel aan de slag te gaan, om die taal te leren, om zich te integreren in die samenleving. En wel nu, de overgrote meerderheid van mensen weet dat niet. Die denken gewoon van, och, als allochtoon is het makkelijk, je gaat naar een OC&W, je komt hier binnen en je krijgt meteen wat je moet hebben. Ja, zo is het niet. Maar die overtuiging leeft zo scherp, omdat men dat kennelijk ook wel zo ervaart, met name door het feit dat sociale huisvestingen heel sterk bewoond zijn door veel mensen van allochtone origine. En dat moeten we toch wel sterk doorbreken. Sterker die klemtoon leggen op dat evenwicht tussen rechten en plichten, heel correct regelgeving toepassen en handhaven, op problemen inspelen en die niet negeren, die niet onder de bank steken, even verontwaardigd zijn wanneer iemand van autochtone origine slachtoffer is van feiten dan iemand van allochtone origine. En dat evenwicht is soms wel zo.
Men spreekt soms over, als men het over de grote steden heeft, over te veel segregatie. En dan denk je altijd over de kloof tussen, nou, zijn oude woorden, autochtone, allochtone. Nu probeert men andere termen te gebruiken, zoals immigranten en niet-immigranten. En Marokkaanse of Turkse Belgen. Dus de nieuwe woordenschat die nu gehanteerd moet worden. Maar als we over segregatie hebben, dan zou je bijna kunnen zeggen dat ook bij de autochtone bevolking er sprake is van een segregatie. Als we zien de enorme percentages bijvoorbeeld in districten zoals Hoboken of Deurne of Merksem, van mensen die op Vlaams Belang stemmen en die bijna alle contact, zeg maar, met andere partijen zoals uw partij verloren hebben, dat je kunt spreken, dat er dus, van kunt spreken dat dus ook tussen de autochtone bevolking een gigantische breuklijn zich aftekent.
Ja,
maar hoe gaat u ze bereiken?
Ja,
dat is natuurlijk, want wij hebben het nu over heel abstracte dingen, maar het probleem valt niet alleen, denk ik, op te lossen door meer plekken aan te bieden in de sociale woningbouw.
Nee, mijn antwoord er straks was
ook... Ik denk dat mensen in Deurne behoorlijk leven en zelfs ook in Hoboken, toch?
Mm-hmm. Ja, ja, dat is zeker zo. Allee, ik denk dat het geen probleem is van... dat het niet exclusief een probleem is van sociale huisvesting enzovoort. En er leven wel zeker een aantal mensen die... Er zijn zeker heel wat mensen die zeer goed leven. Maar ik wil het toch nog eens even visueel voorstellen. En dat is mij heel erg opgevallen vorig jaar. En je hebt de wereld, bij wijze van spreken, van Zuiderzinnen en de wereld van een braderij in Antwerpen-Noord. Nog eens, ook daar is de kloof tussen werelden bijzonder groot. En we moeten zoeken naar een veel betere interactie tussen mensen van welke origine, van welke levens, van welke sociaal-economische achtergrond ook. Vroeger had je veel meer instituties ook die mensen ook effectief samenbracht. Je had het leger, waar analfabeten en hoogopgeleide mensen elkaar troffen. Je had de kerken, waar mensen die hoogopgeleid waren en mensen die veel lager opgeleid waren elkaar troffen. Dat zijn eigenlijk momenten in onze samenleving die we voor een stuk missen. En misschien zelfs ook CD&V als volkspartij die dat zeer sterk had. We hebben het nu nog altijd, maar in veel minder mate. Daar zag je zowel de laaggeschoolde, gepensioneerde oude man of vrouw die leefde van een relatief klein inkomen of die moest rondkomen met een leefloon, als de advocaat, de notaris en zo verder. Dus dat zijn eigenlijk instituties die ervoor zorgen dat er een interactie is tussen alle lagen van de bevolking en dat we steeds minder hebben. Ook een sociale beweging als het ACW moet ervoor vechten om dat terug mogelijk te maken. Probeert nu verenigingen die mensen samenbrengen verder te gaan ondersteunen in wijkcomités, in buurtcomités, al zie je ook wel daar dat we steeds de mensen zien en horen en met elkaar omgaan die eenzelfde opleidingsniveau hebben, die, waarvan de kinderen naar eenzelfde school gaan. Dus vandaar dat ik zeg, die sociale mix is zo cruciaal. Het begint in de wijk, het begint op school, het begint op het werk. En daar denk ik dat er toch wel problemen zitten.
Want u zei die twee werelden, hè, Zuiderzinnen en dan een braderij in Antwerpen-Noord. Dat doet mij herinneren aan de uitspraken van een van de affichepersonages van Patrick Janssens, die zegt, ja, Patrick Janssens heeft in de stad opnieuw een goede vibe gebracht. Maar die goede vibe, die ontgaat gewoon aan 35% van de bevolking. Ja, Hoe kan dat?
Ja. Wel, voor een stuk is dat zo, maar dat is omdat het redelijk elitair is. En ik denk ook dat de linkse partijen zeer elitair geworden zijn.
Wat is elitair?
Wel, ik denk dat ze een heel hoog... dat ze mensen aanspreken met een relatief hoog opleidingsniveau, met een behoorlijke job, de twee verdieners. Dat zie je toch...
Gauche caviar.
Ja, gauche caviar. Voor een stuk is dat wel zo, denk ik.
Ja. Misschien wil Frank daar wel eens op reageren. Gauche caviar.
In heel dat verhaal is natuurlijk, wil ik toch wel eventjes wijzen op de verantwoordelijkheid ook van een socialistische partij. Als je vroeger zag, had je een serieuze inplanting van een socialistische partij in de arbeiderswijken. Je had de cultuur van de volkshuizen, de plaatselijke mandatarissen. Wel, heel dat, al die mensen zijn weggetrokken en dat terrein is gewoon blanco achtergelaten voor het Vlaams Blok. Dat vind ik toch een serieuze verantwoordelijkheid.
Misschien André ook nog het, wat Cathy hier helemaal komt te vertellen.
Het hele probleem is eigenlijk, laten we maar zeggen, de ideologie van de gemeenschappen, hè, de communitarisme. En CD&V is daaruit voortgekomen. Hè, de katholieke kerk die alles organiseert, sociale organisaties daar de basis van heeft gelegd. Mensen organiseert politiek, dus ook in de, vanaf de preekstoel zegt op welke partij we moeten stemmen. Het kan maar één partij zijn, hè? Dat is nog niet zo lang geleden. Komen er mensen binnen met andere godsdiensten en andere culturele achtergronden, misschien een primitieve agrarische samenleving. Wat moet dan de oplossing zijn? In Engeland heeft men gekozen van, die gemeenschappen moeten zichzelf maar gaan organiseren en dan zien we wel of dan daar Britten uit voortkomen. Dus men heeft daar geen bezwaar tegen een politieagent die van Sikh origine is en dan zo'n tulband op zijn kop heeft. Hè. Daar moet je niet in België mee aankomen. Dat kan niet. Men heeft het dan onmiddellijk over religieuze symbolen. Maar wat is een religieus symbool? Dat zijn allemaal de dingen die het toch moeilijk maken om in een liberale samenleving, want daar hebben we het toch over, waarin de markt regeert, waarbij wij onze symbolen, onze verschillen kopen in de winkel. Hè? De mode, dat wij ons identificeren met mensen in de media of met positieve en negatieve helden. Dat maakt de zaak allemaal heel moeilijk. En waar is dat oude communitarisme? Ik herinner mij nog, als ik ooit eens in Antwerpen kwam op de 1e mei, dan zag ik op de luchtbal de helft van de appartementen, die waren rood bevlagd. en de andere helft niet. Maar dan wist ik op Rerum Novarum, dan hing daar een andere vlag. Die tijd is voorbij, nu staan daar ze schotelantennes enzovoort. Ik had daar familie woon die zeiden, ja, we zijn goed geïntegreerd, we zijn nu gepensioneerd, we hebben hier het gemeenschapshuis en daar gaan we op woensdag om 3:00 hebben we daar bejaarde koffietafel. Ik denk dat dat niet meer lukt, de koffietafel. Ja, misschien een suikerfeest, dat lukt. En ze zeiden van ja, en in de laagbouw hier, daar wonen advocaten en huisartsen enzovoort. We zijn hier normale mensen, we zitten niet in een ghetto. Die tijd is voorbij. Ik ben daar een paar jaar geleden geweest, nog eens Sentimental Journey. En ik heb gezien, ja, ook die laagbouw, daar stonden schotelantennes. Dus dat communitarisme heeft zich verplaatst van de derde wereld naar hier. En daar hebben we het probleem. Mee.
Ik wil ook even, het is natuurlijk maar een detailopmerking, maar over het samenbrengen van mensen. Wat deze zomer wel gelukt is, denk ik, is het samenbrengen van mensen door de olifant, bijvoorbeeld. Ja. Daar, voor de eerste keer, zijn er weer 100.000 mensen op straat gekomen, ook in Antwerpen-Noord.
Ja, maar je weet, over en dat, alle... daar hadden we het vorige week ook met Patrick Janssens over, toen zei Filip de Winter, ja, ik ben ook naar die olifant gaan kijken, maar de olifant verdwijnt en de problemen blijven.
Ja, ik weet wel dat hij dat geprobeerd heeft, maar nog, dat die olifant er was, was belangrijk. Dat is een hele tijd, een hele week lang en zelfs langer, dat mensen iets gemeenschappelijks hebben om over te spreken. Dat is een... En over iets kunnen spreken, expressie, communicatie, dat is samenwerken en dat is ook voor een stukje vooruitgang. En dat moet natuurlijk veel duurzamer dan die ene week worden ingeplant. Maar toch, dat de stad zulke dingen doet, daarin investeert. Trouwens, meneer Koveliers van Vlot vond dat allemaal flauwekul. Daar moest ook helemaal niet in geïnvesteerd worden. Dat moest de privé maar doen en de privé moest dan maar de nodige return voor krijgen. Dat is onaanvaardbaar. Maar nog eens, dat zulke dingen gebeuren in Antwerpen is ook fantastisch. Dat laatste punt over het communitarisme, ik denk dat u een punt heeft, maar het moet een streven blijven en daar, gaan we, daar blijven we voor gaan van een echt een sterker wijgevoel. Het ondersteunen van daar waar mensen engagementen nemen, liefst over levensbeschouwingen, over sociaal-economische achtergronden heen. Maar wel met een aantal duidelijke afspraken van hoe dat we ons gedragen in die publieke ruimte. Toen ik gisteren bij een apotheker was en ik moest naar een apotheker van wachten, ik werd bediend door een vakje van 10 op 10. Ik vind dat verschrikkelijk, hè? Dat je zo op straat staat en dan krijg je zo'n klein vakje. En ik vroeg hem van, is dat al lang zo en waarom is dat? Ja, zegt hij, dat is nu eens... Het gevolg van de verdraagzaamheid en van onverschillige verdraagzaamheid ook. De manier waarop we met elkaar omgaan is eigenlijk heel achterloos en is heel onverschillig. We beschuldigen ons vaak, en ik zie dat dikwijls, aan intracommunautair, intra-etnisch geroddel, bij wijze van spreken. Als ons iets niet aanstaat van iemand die enigermate anders is, dan zeggen we dat tussen autochtonen en tussen allochtonen. En daar wordt dan hevig over elkaar gediscussieerd en geroddeld. Maar de interactie is toch zo beperkt. En nog eens, het begint in wijken. Geen concentratiewijken, want concentratiewijken, dat betekent concentratiescholen. En de wederzijdse beeldvorming in concentratiescholen is erger dan elders. En alleen zo, denk ik, zullen we stilaan die interactie sterker kunnen maken.
Ik zou ook aan Frank Sappas even de vraag willen stellen. Van, we hebben het opnieuw over integratie van de nieuwe Belgen en dergelijke. Maar straks hadden we het over de segregatie en de kloof die bestaat tussen 35% van de Antwerpse bevolking, autochtone bevolking, en de rest. Een kloof die misschien nog groter is dan tussen ons en zeg maar de nieuwe immigranten. Van, hoe bereik je in godsnaam die mensen? Hoe kan bijvoorbeeld links-links die mensen bereiken?
Wel, ik zou zeggen door te werken in de wijken en door te vertrekken in je analyses en in je politieke actie met de problemen waar die mensen de dagelijks mee geconfronteerd worden. Dat is ook in Hoboken heb ik het een beetje gevolgd met de PvdA. Zij hebben dus gewoon een enquête gedaan onder sympathisanten onder de bevolking en gevraagd wat zijn voor jullie nu de grote problemen, en zij hebben dan een soort van waslijstje opgesteld van dat moet aangepakt worden. Dus op die manier. Maar ik wil toch nog eens ook eventjes aan toevoegen, nu of we zitten te praten over gemeentelijk niveau, maar een stad als Antwerpen wordt natuurlijk ook geconfronteerd met een pak problemen die het gemeentelijk niveau overstijgen. Hè. En dan hebben we het over globalisering, dan hebben we het over ruw kapitalisme op wereldbasis en zo. En dat wordt, die problemen worden gedropt in de achtertuin van een middelgrote stad in België, bij wijze van spreken. Hè, dus op gemeentelijk niveau kun je dat ook niet oplossen. De problemen zijn veel fundamenteeler. Ik denk dan aan migratiestromen internationaal. Ik denk ook aan gewoon het kapitalistisch systeem. Nu praat ik eventjes
vanuit mijn achtergrond. Natuurlijk ook parallele economieën.
Parallele economieën, maar ook polariseren. Hè. Ook zelfs in België wordt de kloof tussen arm en rijk nog steeds groter. Ik bedoel, dat zijn wezenlijke problemen natuurlijk. En die ga je niet oplossen op niveau van gemeenteraadsverkiezingen.
Hoe zou meneer Momme die mensen bereiken? Zeg maar, de mensen die waarvan sommigen nu het gevoel hebben zichzelf buiten de samenleving plaatsen door op het Vlaams Belang te stemmen.
Er zijn allerlei strategieën. Er zijn de spontane strategieën. Dat is dat die mensen in hun eigen cultuur blijven. Dat we zeggen, cultuur is dan godsdienst, omdat de godsdienst dan het meest significante en ook het meest duidelijke onderscheidskenmerk is. Dus die mensen blijven in hun eigen godsdienst. Gaan we volgens het model dan van het communitarisme, dan hebben zij ook recht op eigen islamitische scholen. Misschien Marokkaanse en Turkse islamitische scholen apart, omdat dan bij de Turk Atatürk moet hangen in het klaslokaal. Dat kan allemaal best. Maar dan moeten we dat ook accepteren, dat een islamitische school, als daar islamie, dus moslim ideologie wordt gedoseerd, dat gelijkwaardig is aan het christendom. Of dat nu het christendom is van de protestanten of van de katholieken. En dan moet daar ook verdraagzaamheid tegenover zijn. Het andere uiterste is het Franse model. Dat is ja één staatsschool, maar daar zijn ook katholieke scholen. Men heeft altijd in de praktijk compromissen gesloten. Maar dan krijgt men het gevecht in de scholen zelf. Is dat hoofddoekje acceptabel? Hoe groot mag het hoofddoekje zijn? Mag iemand die een haarroos heeft, mag die dan ook een haardoekje dragen enzovoort? Hè? Dus men krijgt het gevecht in het onderwijssysteem en dan polariseert zich het gevecht, zeker in de zogenaamde zwarte scholen. Dat polariseert zich dan in dat scholensysteem.
Maar toch nog even de mensen die vatbaar zijn voor de verkoop van de illusies, hè, waar natuurlijk het Vlaams Belang zich aan bezondigt, van de indruk wekken dat alles weer kan worden zoals het ooit geweest is. Hè? Een rust en orde, niet te veel migratie. Hè? Natuurlijk zoals het nooit geweest is, maar die illusie wordt wel verkondigd en mensen geloven ergens wel in een illusie. 35% van de kiezers in Antwerpen gelooft dat we misschien ooit wel eens terug kunnen naar iets wat er nooit geweest is.
Ja, men denkt dat het vroeger beter was. En dat die problemen, die bestonden niet. Er bestonden andere problemen. Er was ook straatcriminaliteit. Maar het waren onze criminelen. Zo redeneert men dan. Nu heeft men een perceptie. Hè, dus alles is tegenwoordig perceptie. Maar heeft nu de perceptie dat de criminaliteit van een ander is. Dus er is een uitsluitingsmechanisme. En dat focust nu op één godsdienstige groep, hè, de moslims, omdat dat wereldcriminelen zijn geworden. Ze zijn internationaal gecriminaliseerd. Ik heb een paar weken geleden nog een gesprek gehad met een mevrouw die bij de politie werkte. En ik zeg, u kunt mij arresteren. Hoezo, wat hebt u gedaan? Ik zeg, ik heb niks gedaan. Ik kan verdacht zijn. Tegenwoordig kun je verdacht zijn en kun je gearresteerd worden. En dat is vooral ten aanzien van mensen met tulbanden of zonder tulbanden. Dat is nu eenmaal zo geworden.
We gaan even Cathy nog laten reageren hierop.
Ja, ik wou me eerst en vooral wat distancieren van uw uitspraak dat die kiezers van het VB zich buiten de samenleving zetten.
Die indruk ontstaat vaak. Hè, dat mensen die in interviews enzovoort. Mm-hmm. Je ziet het nu ook weer met alle initiatieven voor verdraagzaamheid en dergelijke meer. Er ontstaat ook een soort vrevel ten overstaan van die bevolkingsgroep. Niet dat dat onze mening is, maar je merkt vaak toch ook in de media dat er een soort vrevel ontstaat. We hebben enkele maanden geleden, Karel de Gucht die zei van dat met bijna die mensen aan zichzelf te danken hadden enzovoort, en dat je niet zomaar kunt blijven verkondigen dat die mensen niet verantwoordelijk zijn voor hun stemgedrag.
Maar nog eens, in welke samenleving leven we dat? Als je zegt van ik ga wel of niet naar het 0110 concert, als je gaat dan ben je verdraagzaam, en als je niet gaat dan ben je onverdraagzaam. Ja, dit is toch wel een heel merkwaardige manier van denken in onze samenleving, en ik hoop ook dat we zeker in de politiek en in het algemene discours van denken toch veel genuanceerder, veel meer met nuances en correcter kunnen denken. Allee, we gaan toch niet op die manier een hele groep mensen criminaliseren, uitsluiten en meteen al betitelen als onverdraagzaam, terwijl dat ook heel vaak gaat om mensen die dag in dag uit proberen samen te leven met mensen die ook wel andere levensgewoonten hebben en het vaak veel moeilijker hebben dan vele anderen. Dus nog eens, ik vind dat we er heel sterk mee moeten opletten.
Even tot slot, gaat Cathy Birks morgen naar 0110?
Wel, ik ga in hoofdzaak naar... Ik ga de hele dag rondlopen in Antwerpen-Noord. En ik ga zoveel mogelijk mensen proberen te spreken, te zien en ook voor een stuk verder campagne voeren.
Oké, we gaan even...
Pauze doen met wat muziek. De voorpagina van de Standaard, daarop staat... Cathy Birks, dat bijna 60% van de Vlaamse jongeren vindt dat de aanwezigheid van migranten bedreigend is... terwijl het in Wallonië maar 40% is. Bijna 4 op 10 van de Vlaamse jongeren hebben geen vertrouwen in mensen van een andere etnische groep. In Wallonië is dat maar 2 op 10. Bijna een kwart van de Vlaamse jongeren zou Vlaams Belang stemmen en bij de jongens is dat zelfs een derde. Opmerkelijk toch? Ik vraag mij af, dat verschil tussen Wallonië en Vlaanderen, is dat niet, heeft de CD&V dat ook niet ergens wat mee in de hand gewerkt met uitspraken à la Le Terme? Voorbeeld.
Nu gaat u wel heel kort door de bocht, lijkt
zeker,
mij.
Zeker.
Hij heeft ook iets genuanceerd gezegd van het is ofwel niet willen ofwel niet kunnen. Hè. Dus het was geen kwestie van... Maar dus het heeft niks daarmee te maken. Allee, dus het gaat over de verhouding van jongeren ten opzichte van mensen van vreemde origine en in hoofdzaak om moslims. Dus dat heeft niks te maken met de verhouding tussen Franstaligen en Vlamingen, lijkt mij. Nu, opnieuw, mijn voorbeeld er straks van bij de apotheker. Het zou kunnen... Maar dat is een boute uitspraak misschien, dat dat ook wel voor een stuk de tol van de onverschillige verdraagzaamheid is. Mochten we veel sneller dan nu duidelijk dat evenwicht tussen rechten en plichten, vrijheid en verantwoordelijkheid als uitgangspunt van beleid hebben genomen en dat zeer consistent hebben doorgetrokken, dan zou die ervaring misschien anders zijn. Mochten we een goed migratiebeleid gevoerd hebben, wat niet het geval is, dan had migratie hopelijk ook positief geconnoteerd kunnen worden. We hebben eigenlijk een non-migratiebeleid gevoerd. We hebben veel te lang, veel te laks gereageerd, nagelaten om duidelijke grenzen te stellen en elke grensoverschrijdend gedrag ook aan te pakken en daar veel radicaler als samenleving op te reageren, met als gevolg dat ook een aantal dingen wel minder goed gelopen zijn en waardoor de verdraagzaamheid ook voor een stuk een domper krijgt. Dus nog eens, wij hebben een veel te slecht, of we hebben migratie wordt bij ons ten onrechte, migratie wordt in Vlaanderen, wordt in België negatief geconnoteerd, in Australië, in Canada, waar men het land niet inkomt bij wijze van spreken, zonder ook eerst een bewijs van de kennis van Frans en Engels of een engagement om het te kennen, maar wel nu, waar iedereen die daar naartoe trekt, ook een job heeft, ook werkt, het in school beter doet dan de autochtone Canadezen, daar wordt migratie zeer positief geconnoteerd. Dus we hebben eigenlijk heel veel kansen laten liggen.
Maar dat verklaart natuurlijk, wat u zegt, natuurlijk niet het verschil tussen Wallonië en Vlaanderen. Want u heeft het over een Belgisch migratiebeleid. Me dunkt dat dat hetzelfde was in Wallonië. Hoe verklaart u dan toch dit vrij grote verschil?
Nu, het is heel moeilijk natuurlijk om uitspraken te doen over specifieke bevolkingsgroepen, maar misschien sluit ook het migratiebeleid en ook de manier waarop we zijn omgegaan is voor een groot stuk geïnspireerd geweest door het Franstalige model. Hè. Zowel het migratiebeleid als het afwezig zijn van een inburgeringsbeleid, als het heel snel geven van de nationaliteit aan mensen zonder dat ze ook al geïntegreerd zijn. En wel nu, dat heeft volledig, is dat in de lijn bijna van een beleid zoals wordt voorgestaan door de PS, en kennelijk heeft men dan ook in die publieke opinie veel minder last met dat soort beleid en met de gevolgen van dat beleid. Terwijl dat in Nederlandstalig België veel meer gecontesteerd wordt en men veel duidelijker dat evenwicht tussen rechten en plichten, nemen van verantwoordelijkheid, eigen inspanningen en zorg voor zelfontplooiing hier zeer cruciaal vindt.
Maar is het in Vlaanderen niet meer een gecultiveerd probleem dan in Wallonië?
Nu, als jongeren onder meer ook ervaringen hebben van steaming en van afpersing enzovoort, dan is dat geen gecultiveerd verhaal.
Er gebeurt
wel een en ander in Vlaanderen. En nog eens, ik vind dat we dat met open vizier moeten aanpakken en dat ook niet weghonen en niet weglachen.
Nee, maar of dat cultiveren... Maar bestaat ook niet de mogelijkheid dat bijvoorbeeld ook deels, ik zeg niet volledig, maar deels door uw partij, maar andere partijen die Vlaanderen toch nog altijd duidelijk op de kaart willen zetten in dit land. Bestaat er niet zoiets als een soort gecultiveerd underdog gevoel bij de Vlaming, dat die toch nog steeds gediscrimineerd wordt enzovoorts? Dat merk je toch nog steeds vaak in de hele discussies over onze communautaire relaties in België?
Nee hoor. Ik denk dat de hele discussie over meer bevoegdheden, een Vlaanderen dat zelf een aantal hefbomen in handen moet krijgen, enkel en alleen gevoerd wordt vanuit een beter beleid en van een sterk bestuur en het zelf in handen kunnen nemen van een aantal hefbomen om een sterker een eigen beleid te voeren, dat is aangepast aan de sociaal-economische realiteit van Vlaanderen. En wij hopen ook en wij gaan er ook voor dat het echt een win-win situatie wordt. Dat ook Wallonië door het krijgen van meer sociaal-economische hefbomen ook de echte instrumenten heeft om Wallonië er bovenop te krijgen. Dat is onze enige ambitie, dat het ook voor de Franstaligen veel beter wordt. Het is niet zoiets van, wij moeten dat allemaal hebben voor ons en dan gaan we een eigen kleine, beperkte, navelstarige gemeenschap maken in de rest van de wereld. Ja, meneer, daar hebben we ook niets mee te maken. Nee hoor, dat is echt
dat
een heel open...
vrij genegen van een onafhankelijk Vlaanderen dat wel solidair is en misschien openstaat enzovoorts, maar toch De eigen groep in een eigen landje.
Ja, de eigen groep. Enfin, hij is inderdaad een Vlaams nationalist en daar moet hij dan met hem in hoofdzaak over discussiëren. Hij is een Vlaams nationalist en heeft iets van, ja, het moet een volledig zelfbestuur zijn. Maar ook, en het is wel terecht dat u zegt, en ik denk dat weinigen dat weten, dat hij een open Vlaams nationalist is. In die zin dat het een kwestie is van, nee, maar dat ook een kwestie is van dat voor het overige iedereen die zijn lot aan onze gemeenschap wil verbinden hier ook van harte welkom is, als hij ook de taal spreekt en of bereid is de taal te leren en hier zich ten volle in te zetten. Maar nog is het model waar wij voor staan, is er één waar Vlaanderen en Wallonië verder kunnen als één land, maar wel alle hefbomen krijgen die nodig zijn om een goed eigen bestuur te voeren. En de OESO schrijft dat ook voor. Zegt ook van, het grote probleem voor Wallonië is dat ze een aantal instrumenten niet hebben.
Ik denk dat Frank hier wil op reageren.
Nou ja, solidair was misschien niet het juiste woord. Was misschien beter solidaristisch. Maar ik wil eventjes reageren op die tegenstelling Vlaanderen-Wallonië. Nu, ik denk twee dingetjes. Ik denk niet dat je de perverse invloed van de aanwezigheid van een Vlaams blok in Vlaanderen mag onderschatten. Dat geeft toch voor een aantal mensen het excuus van, ook ik mag racist zijn, want
er zijn typen zonder ons.
Ja, voilà. Ik bedoel, tot voor kort in Wallonië was dat niet een extreemrechtse formatie die een zeker gewicht in de schaal kon brengen. Ik denk dat dat één verklaringsaspect is. Een tweede is misschien de taal ook. Als we zien, de klassieke migranten uit de Maghreb zijn veel meer vertrouwd met het Frans, waardoor er onmiddellijk communicatie is dan met het Vlaams in Vlaanderen. Ik denk dat zijn niet de ultieme verklaringen, maar het zijn elementjes die...
Je zegt ook wel eens dat Wallonië vertrouwder is met migratie, omdat ze het al veel langer kennen, met de Italianen bijvoorbeeld.
Ja, dat zou ook
een minister is.
Ja, ik wil dat toch even relativeren. Migratie in Vlaanderen, dat bestaat ook. En dat bestond zeker in Limburg in de Mijnstreek, waar men de immigratie van puur arbeidskrachten, die zonder gezin kwamen naar de mijnen, dat al bestaat sinds de jaren 20. En vandaag zien we dat daar het Vlaamse blok ook doorbreekt met de percentage boven de 20%.
Even in jouw boekje, het Vlaams Marxistisch Tijdschrift, het boek van de Chinese witloofteler, heb je een soort van case study in Beringen.
Beringen is daar een prachtig voorbeeld van een communitaristische reactie van de toenmalige CVP-burgemeester. Hij is nu nog burgemeester, maar dat was een reactie als een soort bandwagon effect, dus een effect in reactie op de verkiezingsoverwinning van Vlaams Blok in 91. We moeten niet vergeten dat alleen maar Garta 91 is ontstaan na die verkiezingsoverwinning, maar dat ook op lokaal niveau en in de gemeente Beringen burgemeester Marcel Mondelaars zich is gaan profileren met de zogenaamde hoofddoekjesaffaire. En als je zoiets doet, dan stort je koren op de molen van het Vlaams Blok, Vlaams Belang nu.